In Psalm 119 waren wij bij vers 161. Feitelijk waren wij bij dat ene woord, vorsten. Namelijk, de vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Hetgeen ook zou kunnen gelezen worden als, omdat mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Dat blijft altijd enigszins arbitrair, die voegwoorden. Maar het doet nou niet zoveel te zaken, want we begrijpen toch wat het betekent. Het betekent namelijk dat er vorsten geweest zijn die de Heer Jezus vervolgd hebben om zijn woord. Zonder oorzaak, want waar het om ging is dat hij zelf trouw bleef aan dat woord van God. Daar hebben wij vorige keer dan ook wat uitgebreider over gesproken, naar aanleiding van het idee dat wij nauwelijks kunnen invullen welke vorsten dat dan geweest zouden hebben moeten zijn geworden. Sorry, wat een rare zin. Welke vorsten dat geweest zouden kunnen zijn, want we komen niet verder dan Pilatus, en die was strikt genomen niet eens een vorst. Nou ja, doe maar. Vooruit dan maar weer. En dan had je nog Herodes, hoewel die niet eens door alle evangelisten genoemd wordt in dit verband. En daarna weten we het eigenlijk ook niet meer wie het nog geweest zouden moeten zijn. Zodat het dan toch gaat om vorsten die niet hun opwachting maken op de bladzijde van de Bijbel, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, dat moet ergens daar buiten geweest zijn. En dan hebben we meteen de suggestie dat dat indien het een en ander zich zou moeten hebben voorgedaan tijdens de zogeheten omwandeling van de Heer Jezus in Galilea, Judea en een klein stukje de grens over zo nu en dan, ja, dan zou het toch wel ergens vermeld geworden zijn, mag je aannemen, door een van de evangelisten. Maar aangezien dat niet gebeurt, blijft dus over dat het een en ander zich heeft afgespeeld. Eventueel ook, maar dat het een en ander zich heeft afgespeeld in de dagen voor zijn omwandeling, voor zijn bediening onder het Joodse volk in Galilea en Judea en hier en daar nog een klein stukje over de grens. Kortom, dit was weer een ingewikkelde manier om te zeggen dat dit natuurlijk in hoge mate moet verwijzen naar de situatie van tussen zijn 12e en zijn 30e levensjaar. Want hoe moet je dat anders zeggen? Die periode die wij in de Bijbel niet tegenkomen, ondanks dat iemand als Lucas dan toch goed op de hoogte was van de geschiedenis van de Heer Jezus. In die zin dat Lucas in de eerste verse van het Lucas-evangelie, en later trouwens ook in de eerste verse van Handelingen, zegt dat hij het een en ander van voren af aan bestudeerd en onderzocht heeft. En de man blijkt zelfs op de hoogte te zijn van de situatie van Anna en Simeon in de tempel, en de woorden die ze daar gesproken hebben, of althans die Simeon daar gesproken heeft, en hoe Maria daar zo over dacht toen, enzovoort. Kortom, dat is erg gedetailleerd, maar je komt niet verder dan inderdaad bij Lucas, nog in hetzelfde hoofdstuk, bij de, wat dan heet officieel, de 12-jarige Jezus in de tempel. En daarna houdt het verhaal op. Bij die gelegenheid was hij trouwens zoek. Ik vind het altijd wel grappig, eigenlijk. Hij was daar zoek. En waar was hij? Nou, hij was met de dingen zijn vaders, was hij mee bezig. En daarna blijft hij 18 jaar zoek, vanaf dat moment. Dus als u mij nou vraagt, wat deed hij in die tussentijd, dan zeg ik nou, ja, hij was bezig met de dingen zijn vaders. Wat het maar was. En als het helemaal plat moet, Nou ja, als hij dan onder de Joden geen sporen heeft nagelaten, kennelijk, en er dus ook niemand verslag van kan doen, niemand doet het namelijk, dan liggen zijn sporen kennelijk ergens anders. En merkwaardigerwijze, daar hebben we hier en daar wel enig verslag van, echter niet in de Bijbel. Maar dat heb ik u vorige keer gezegd. Over heel de wereld komen we hem feitelijk tegen. Maar goed. Het is niet echt mijn taak om daar uitgebreider over te spreken. Maar ik heb nog wel... Ik heb u vorige keer wat schriftplaatsen aangereikt waaruit je de conclusie moet trekken. Nou ja, ik zal het voorzichtig zeggen. Zou kunnen trekken dat hij in het buitenland was. Die jaren... Maar ik heb er nog wel een paar voor u, die zal ik dan ook maar noemen. In het Johannesevangelie, namelijk in Johannes hoofdstuk 7. Kijk, dit is typisch iets voor Johannes natuurlijk, hè. Johannes is de man met de geheimzinnigheid. Die vertelt iets en er steekt altijd wat achter. Er is iets mee. En dat is Johannes. Met zijn dubbelzinnig taalgebruik en dat soort dingen. En inderdaad, bij Johannes kom je in Johannes 7 terecht. Toch wel in de eerste plaats, in het eerste deel van het hoofdstuk, kom je terecht bij de broeders van Jezus. Zijn de andere leden van de koninklijke familie, als ik dat zo eens zeggen mag. Zonen van David, dat is zeker wel. Maar daarna kom ik terecht in vers 25, waar de Heer Jezus aan het woord was. En dan in vers 25 staat, sommigen dan uit die van Jeruzalem, is altijd de verwijzing naar het Sanhedrin en de vertegenwoordigers daarvan, want elke regering heeft zo zijn spionnen, dat weet u toch, hè? Ja, nou ja, die staan met een cameraatje langs de weg, om, nou ja, laat maar zeggen. Ze hebben zo hun spionnen. Sommigen dan uit die van Jeruzalem zeiden, is deze niet die zij zoeken te doden? En ziet, hij spreekt vrijmoediglijk en zij zeggen hem niets. Zouden nu wel de oversten, dat is het Sanhedrin, zouden nu wel de oversten waarlijk weten dat deze waarlijk is de Christus? Die is moeilijk hoor. Zouden ze nu wel weten dat dit de Christus is? Sommigen wisten dat wel. Sommigen hier. En de vraag is, hun vraag is, weet het Sanhedrin, weet onze overheid dat eigenlijk wel, dat dit de Messias is? Daarna hadden zij zelf ook twijfels. Die twijfels zijn tamelijk logisch voor ons achteraf. Want ja, ik dacht dat wij langzamerhand wel wisten dat de Heer Jezus pas de Christus is officieel na en op grond van zijn opstanding. Dat is een officiële aanstelling. Met andere woorden, hij moest het nog worden in de dagen waarover hier gesproken wordt. En bovendien, als ook maar iemand riep, gij zijt de Christus, al was het de paus zelf, sorry, al was het Petrus zelf, dan zei de Heer dan nog, denk erom dat je er niet over praat. Dat was ten strengste verboden, want het was zover nog niet, dat moest nog komen en Petrus mocht het daarna als eerste zeggen, maar dat was op de Pinksterdag. En hij zei het toen ook, God heeft deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld. En dat is dus ook de betekenis van dat de Heer tot hem zei, ik zal u geven de sleutel van het Koninkrijk der Hemelen enzovoorts. Daar heeft hij zijn pausdom aan te danken. Even later postuum, maar uit de Bijbel blijkt gewoon wat het betekent. Het betekent dat hij de eerste spreker zou zijn op de Pinksterconferentie, zoiets. Hè? Nou goed. Zouden ze wel weten dat deze waarlijk is de Christus? Toch hebben ze hun twijfel. En er staat dan, doch van deze weten wij van waar hij is. Maar de Messias, de Christus, wanneer hij komen zal, zo zal niemand weten van waar hij is. En dit is op een of andere wijze de introductie van de verschillende opvattingen, kennelijk binnen het Jodendom, omtrent waar de Messias eigenlijk vandaan moet komen. Want dat is hoogst twijfelachtig, ook in het Jodendom, feitelijk vandaag nog. Hier vind je de gedachte van als de Messias komt, zal niemand weten van waar hij is. Wij weten niet waar dat op gebaseerd is, die opvatting. Maar je kan het bedenken. Ik bedoel, de Messias komt in ieder geval volgens Zacharië 14 en dan komt hij op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En te 10 dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg. Maar waar komt hij dan vandaan? Het is een rare manier om te zeggen. Te 10 dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg. Maar waar komt hij dan vandaan? Ja, maar dat maakt deel uit van de verborgenheid. Dat hij uit de hemel komt. Waarvan dezelfde Johannes schrijft in Johannes 3. Als commentaar op Psalm 68, waar we het uitgebreid over gehad hebben ooit. Niemand is ooit opgevaren. Of niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die uit de hemel is nedergedaald. Het is de Heer Jezus namelijk, eerst als zoon van David en als zoon des mensen natuurlijk, die ten hemel voer. En als hij als Messias verschijnt, ja, dan wordt hij niet in Bethlehem geboren, maar dan komt hij uit de hemel. Niettemin, toen men 30 jaar of langer hiervoor de vraag zich stelde, als de Messias geboren wordt, waar wordt hij dan geboren? Dat was het verhaal van, u weet nog, met de wijzen uit het oosten. Of hoe ze, laten we het maar even op wijzen, het loopt tegen kerst, dus je moet wat. De wijzen uit het oosten vooruit. En dan, die zeggen, waar is de koning der Joden? Want dat wisten ze ook niet. Waar is de geboren koning der Joden? Wisten ze ook niet. Dus dan gingen ze het vragen bij de koning der Joden, bij Herodes. En die wist het ook niet. Dus die vroegen het aan de schriftgeleerden. Even de dominee vragen, weet u wel. En of aan de rabbies of wie het maar waren, aan de priesters. En die zeiden Bethlehem. Met andere woorden, dan wisten ze toch waar hij vandaan zou moeten komen. Namelijk uit Bethlehem. Maar dat is kennelijk zijn geboorte. Maar als hij als Messias zijn opwachting maakt, waar komt hij dan vandaan? Dat weten ze niet. Implicerend dat hij in tussentijd, dit is gewoon de Bijbel nog, hè, dat gewoon in de tussentijd moet hij op reis geweest zijn, ergens. En op een gegeven moment verschijnt hij dan als de Messias, maar dan weten ze niet waar hij vandaan komt. Hoewel men weet dat hij in Bethlehem geboren is. Hebben die nog? Dus er zit sowieso iets tussen. En dat zijn in het verslag van de Bijbelse geschiedenis minstens die 18 jaren. Maar een fase verder, daar komt hij, nou, minstens een fase verder en hoger. De Heer werd ooit, pak een beetje, zowat 2000 jaar geleden in Bethlehem geboren. En hij heeft hier op aarde geleefd en is gestorven. Hij is bovendien opgestaan, maar sindsdien hebben we niks meer van hem vernomen. Want de hemel moest hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen. En als hij dus komt in de toekomst alsnog in grote kracht en heerlijkheid en dus als de Messias, waar komt hij dan vandaan? Uit hemel. En dan zal hij inderdaad zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar we hebben nog een andere variant. Want Ik ben van mening dat in die 18 jaar die wij in de Bijbel missen, moet de Heer een bezoek gebracht hebben aan andere schapen. Dat is 3 hoofdstukken verder. Aan andere schapen die van deze stal niet waren. Daar kom ik straks van op, denk ik. Maar dat moet dus geweest zijn bij de 10 stammen van Israël. Op een of andere wijze. En waar die lui waren, nou volgens Jesaja waren ze aan het einde der aarde. Ver weg. En in onze dagen is de zaligheid gegeven aan een ander volk dat ze vrucht zou voortbrengen. En waar is dat? Volgens diezelfde Jesaja, aan het einde der aarde. Waar was de Heer voordat hij zijn opwachting maakte onder de Joden en daar zijn loopbaan eindigde. Maar goed, voordat hij onder de Joden opwachtte, waar was hij voor die tijd? Nou, in elk geval bij de 10 stammen van Israël, bij Jozef. Maar als de Heer in de toekomst komt, waar was hij de afgelopen 2000 jaar? Zelfde antwoord. Het is gewoon hetzelfde antwoord. Bij die andere schapen die van deze stal niet zijn. Want ja, dat is ook profetisch zoals het in het Oude Testament staat. Aan de einde der aarde. Daar zou de zaligheid naartoe gaan. En daar zou de Heer een licht zijn met de letterlijke woorden uit Jesaja. En zo is dat in onze dagen officieel. Ik weet het niet. Tijd is zo langzamerhand wel voorbij. Maar ja, dat is een ander onderwerp. Het gaat erom hoe het officieel geweest is de afgelopen periode. Ik bedoel, de afgelopen 2000 jaar dus. En daar gaat het maar om. En nou weer terug naar, als de Messias komt, wij weten waar hij vandaan komt. Hij moet komen uit Bethlehem. Dat wil zeggen, daar zou hij geboren worden. Niettemin, als hij zich bekend maakt, officieel, zeggen de Joden, dan weten wij niet waar hij vandaan komt. En dat klopt, want hij komt uit de hemel. Maar van deze is maar de vraag of ze wel weten waar hij vandaan komt. Want dit is Johannes 7 vers 27, maar hierna hebben wij ook hoofdstuk 9... waar een tamelijk vermakelijke, bloedserieus, maar een tamelijk vermakelijke discussie plaatsvindt tussen iemand die geacht werd blind te zijn en een paar lui die blind waren. Hoe zeg je zoiets? De blindgeborene was genezen en raakte in discussie met de overheid. Godsdienstige leiders van zijn dagen. En ze vragen hem steeds, wie was dat en hoe komt het nou dat je genezen bent? En uiteindelijk zegt hij dan, wie is er hier eigenlijk blind? Ik weet het verder ook niet. Dat was die man die tegen mij zei wat ik moest doen. Dat heb ik gedaan en toen werd ik genezen. Later vragen ze weer een keer en zegt hij, ik weet het ook niet. Wie het is, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Dat is vers 25, waar dat staat. En daarna volgt, zij gaven hem dan, vers 28, zij gaven hem dan scheldwoorden en zeiden, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Dit is een discussie waar geen touw aan vaste knoop is, maar het is gebruikelijk in theologische discussies. Dus daar is niks bijzonders aan, hoor. Dus ik doe ook niet moeite om dit te volgen. Want zo logisch is het toch niet. Maar ze moeten van Jezus niks hebben. Ze zeggen, wij zijn, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet van waar hij is. Die is toch grappig, hè? Wij weten niet van waar hij is. Is het misschien toch de Messias, als ze niet weten van waar hij is. Maar als zij niet weten van waar hij is, waar was hij dan de afgelopen tijd? Ze zijn sporen niet kunnen navolgen. Moet er toch ook navraag gedaan hebben naar hem? Maar niemand weet het. Hij was daar ineens, dat heb ik u vorige keer ook voorgehouden. Hij was in het buitenland en doemt ineens op in zijn vaderland, zoals dat zo fraai heet. En daar kennen ze hem niet dus. En vragen zich af waar deze zijn wijsheid vandaan heeft, enzovoort. En dat vind je hier dus ook terug, van deze weten we niet van waar hij is. Nou ja, de discussie wordt steeds vermakelijker hier. Maar het gaat nog steeds om de vraag naar de identiteit van de Heer Jezus. Intussen sloegen we trouwens ook om voorbij Johannes hoofdstuk 8. En daar was ook nog een kwestie over. Want daar staat in vers 48, de Joden dan antwoordden en zeiden tot hem, zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en een duivel hebt. Zie, de vraag blijft, en dat is mijn punt, de vraag blijft continu, wie is die man eigenlijk, waar komt hij vandaan? Het is een vreemdeling zeker. Ja, die een beetje verdwaald is hier. En toch kennen we zijn ouders en zijn broers en zijn zussen, hebben we vorige keer gelezen. Maar van waar heeft deze die weg? Waar is hij geweest? Waar komt hij vandaan? Of is het de Samaritaan misschien? Want de Samaritanen hebben natuurlijk ook enige kennis van Mozes. En daarmee van oud-testamentische geschriften. En het lijkt misschien een beetje op het judaïsme, op het jodendom. Maar het is toch heel anders. En daar zitten ze mee. Wie is hij eigenlijk? En binnen deze context lezen we dan Johannes 10. Johannes 10, daar staat boven de gelijkenis van de goede herder. Jawel, en van de deur. En van het een en ander, nog meer. En in Johannes 10 vinden we de beruchte woorden van vers 16, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Ik persoonlijk ben erg gelukkig met de verwijzing onder vers 16 naar Ezechiël 37 vers 22. Dan hoort u het ook eens van een ander, zeg ik dan altijd, gewoonlijk. En dat meen ik ook. Hoef je dus ook niet zelf te bedenken. Want in Ezechiël 37, maar eerder al in Ezechiël 34... wordt gesproken over die twee kudden die één herder zouden hebben, die één zouden worden. Dit is niet zomaar een uitspraak, dat is het nooit. Het zijn uitspraken die ontleend zijn aan het Oude Testament. En eigenlijk, wat er echt zijn verwijzingen naar het Oude Testament. Zo van, lees dat daar eens na, in de context waarin het daar staat. Niet op de manier waarop de theologen, de dominees, de predikanten dat doen. Die denken dat voor de gelegenheid een vers geciteerd wordt uit het Oude Testament, omdat het er leuk bij past. Bij voorkeur volkomen uit zijn verband gerukt, want dat doen ze zelf ook. Die denken dat de Bijbel een groot citatenboek is. Zodat je voor allerlei gelegenheden, voor bruiloften en partijen, begrafenissen, echtscheidingen enzovoorts, wel een tekst kunt vinden. Zoiets. Ja, en voor Vaderdag, anders komt Eve mee, die heeft op Eve diepe indruk gemaakt. Hij zal het hart van de kinderen brengen tot de vaderen. Dat ging over Vaderdag volgens, weet je die, dominee van de Veen? Van de evangelische omroep, jaren geleden. dan breken toch echt je laatste klompen ook nog. Hè? Gaat over vader. De laatste tekst van het Oude Testament gaat over Vaderdag. Nou ja. Onnozelheid. Maar zo doen ze dat. Maar dat is, het werkt precies andersom. Het is andersom. Je krijgt een tekst in het Nieuwe Testament geciteerd uit het Oude. Als verwijzing naar het Oude. Zo van, daar staat het al. Lees het daar eens na. Ik ben de goede herder. Welke goede herder? Hoezo de goede herder? Nou, die uit. Stond het al niet eerder, die verwijzing? Nee, hè? Nee. Jawel. Zeker wel, jij wel, jawel. Onder vers 11 in mijn Bijbel staat hij ook al. Naar Ezechiël 34, vers 23. Inderdaad. En onder vers... Dat was 34, toch? Ja. En onder vers 16 staat hij naar Ezechiël 37. En in beide schriftgedeelten gaat het over de komst van de Messias. En het, terwijl ik er naartoe blader, zeg ik dan ook nog maar even. Want dat denk ik altijd meteen als ik Ezechiël zeg en het woord zie staan. Dat Ezechiël nou eenmaal de profeet was onder de 10 stammen in de ballingschap. Maar waarom men dat niet weet en niet ziet, niet gelooft? Omdat men gelooft. Het is nou eenmaal traditie dat de 10 stammen zijn weggevoerd. En toen ze weggevoerd werden, verdwenen ze van de bladzijde van de Bijbel. Maar ook van het wereldtoneel. Dus dan kan je niet een profeet hebben onder de 10 stammen. Hebben die nog? Maar ze waren er wel. En ze hadden ook een profeet. Net zo goed als dat de 2 stammen een profeet hadden in de Babylonische ballingschap. Dat was gelijktijdig min of meer. Ezechiël. Maar Ezechiël Daniël onder de 2 stammen. Een tijdgenoot inderdaad van Ezechiël onder de 10 stammen. Want terwijl Ezechiël onder de 10 stammen optreedt, wordt Jeruzalem verwoest en krijgen ze daar ook mededeling van. En Ezechiël ziet die dingen, ook in zijn visioenen. Hij was er niet, hij was er waarschijnlijk zelfs nooit geweest. Hij bevond zich, hoe heet die rivier ook alweer? Gebar. Rivier Gebar, dat is niet in Babel, dat is in Assur, dat is noordelijker. Ja, men doet net alsof men niet weet welke rivier dat was, maar die staat gewoon op de kaart. Die moet alleen een paar honderd kilometer naar het noorden, eerst. Maar goed, dat even terzijde. Ezechiël onder de 10 stammen. En in Ezechiël krijg je in hoofdstuk 34 die profetie over de ontrouwe herders van Gods volk, heet dat. De ontrouwe herders. Zij voeden niet de kudde, zij voeden zich met de kudde. Zij eten de kudde op. Dat is wat beschreven wordt. Maar zo ongeveer vanaf vers 10 lezen wij dan... Nee, ik moet toch ergens beginnen, dus vooruit. Het is eigenlijk al vanaf vers 7. Maar ik lees vanaf vers 10. Al zo zegt de Heere, Heere, zie ik tegen die herders... En ik zal mijn schapen van hun hand eisen en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. Zie, ze zullen niet meer zichzelf weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat ze hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal naar mijn schapen, vragen en zal ze opzoeken. Vers 12, gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden zijn en verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en ter donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en brengen ze in hun land. En ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn. Al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Waarna de Heer zegt, ik ben de goede herder, dus zegt hij, ik ben Jehovah. Ik ben de Heere, Heere uit Ezechiël 34. Dat kan niet missen. En ik zal het verlorene zoeken, vers 16 hier. Het verlorene zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken. En het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel enzovoorts. En dan gaat het verder ook in vers 20. Daarom zegt de Heere, Heere, alzo tot hen zie ik, ja ik, zal richten tussen het vette kleinvee en tussen het magere kleinvee enzovoorts. En dan neem ik hem weer op in vers 23. En ik zal één herder, ik zal het nog één keer zeggen, een bestaat niet en enig. In de Statenvertaling is gewoon het telwoord één. Dus de goede lezing is, en ik zal één herder, alleen wij schrijven dan één met accenttekens, accentdekus, kan ook, hoe je maar noemen wil, boven de eetjes. Maar ja, dat is klassiek niet te doen. Dus men schreef een enige en dan is het gewoon één. Ik zal één herder over hen verwekken en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David, die zal ze weiden, die zal hun tot herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot God zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. De band des vredes, de verbond des vredes uit Efeze. Ja, ja, waar deze dingen ook aan de orde zijn, overigens. Maar het gaat over het huis Israëls. Staat uiteindelijk in vers 30, want daar staat, ze zullen weten dat ik, de Heer, hun God, met hen ben en dat zij mijn volk zijn. Het huis Israëls, spreekt de Heer, Heer, gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide. En het huis Israëls is binnen het kader van Ezechiël primair en in de eerste plaats niet de Joden, maar de tien stammen, want daar is Ezechiël. Hebben die nog? Ik zei niet dat de twee er niet bij horen. Ik zei alleen dat het eerste waar je aan denkt zou moeten zijn die tien stammen. Want daar is Ezechiël. Maar dat kleinvee en kleinvee, wat een paar keer genoemd wordt, impliceert dat het over twee kudden gaat. En mocht dat niet duidelijk geworden zijn, hebben wij altijd nog hoofdstuk 37. Want de uitdrukking, het zal worden één kudde en één herder, uit Johannes 10, vers 16... die komt uit Ezechiël 37. En Ezechiël 37 is misschien wel het meest bekend geworden via het visioen van het dal der doodsbeenderen. Die weer levend zouden moeten worden. Uiteraard ook een misbruikte profetie. Op de details daarvan ga ik niet in. Ik zeg gewoon wat er staat in vers 11. Daar staat, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. En daarna volgt vers 12. Zie, ik zal uw graven openen, zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben. En ik zal, vers 14, mijn geest in u geven. Ik zal u in het land zetten. Dat gaat over het uiteindelijke herstel van Israël. Waarna de vraag is, hoeveel stammen zijn dat?
13. Huh?
Alle 13 goed, zuster. Ja, alle 13 goed heette dat vroeger. Ja, alle 13. Ja. Het heet hier uitdrukkelijk, en dat is het tweede deel van dit hoofdstuk. Daar staat vanaf vers 15. Wat mij betreft had er wel opnieuw een kopje boven mogen staan. Maar u weet, de Statenvertalers hadden geen flauw idee van een herstel van Israël op wat voor wijze dan ook. Maar daar gaat het over. Er staat: wij de geschiedenis Heere woord tot mij, vers 15, zeggende vers 16. Gij nu mensenkind, neem u een hout. Ik zou het vertalen met boom, hoor, overigens. Want ets is hout. Maar het kan ook boom zijn, het is gewoon hetzelfde woord. In Genesis 1, de derde dag, heb je allerlei geboomte, vruchtdragend enzovoort. Dus dit woord boom, ets. Nou goed, neem u een hout, neem u een boom, een tak. Neem u een boom en schrijf er, volgens mij is het een stamboom gewoon, maar doe maar. Neem u een boom en schrijf daarop voor Juda. En voor de kinderen Israëls zijn metgezellen. En Juda, ja, Juda, dat is Joods dus, hè. Nou ja, Juda is strikt genomen de stam van Juda. Alleen het woord wordt bij gelegenheid breder gebruikt. En sinds, daar komt die, en sinds de wegvoering van de 10 stammen, dat is een Ezekiel is onder die weggevoerden, is er overgebleven het koninkrijk van Juda, en dat heette de Joden, en dat is het Joodse volk. En wat daarvan terechtgekomen is, daarvan afstand, heet officieel Joods. Sinds die tijd wordt de term ook pas gebruikt in de Bijbel, overigens. Volgens mij is historisch pas voor het eerst gebruikt de term Jood of Joods in het boek Esther. En dat is in de Medo-Persische ballingschap. Dat is dus al nadat de Joden toestemming hadden gekregen om terug te keren naar Jeruzalem enzovoort. Toen heette ze pas Joden. Maar goed. Voor Juda en voor de kinderen Israëls zijn metgezellen, dat zijn gabbers, degene die erbij horen. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef. Het hout van Efraïm en van het ganse huis Israëls zijn metgezellen. Want het punt is dat je onder de Joden vind je hier en daar een verdwaalde Israëliet. En onder de Israëlieten vind je hier en daar een verdwaalde Jood. Maar zowel Joden als Israëlieten stammen van Israël af, officieel. Of zijn daar de erfgenamen van? Dat is het officiële idee. Maar hier vind je die twee houten of twee bomen, voorstellende logischerwijze de beide huizen van Israël, want zo heten ze dan. De beide huizen van Israël. De een heet Juda en de andere heet Israël of Jozef of Efraïm of zelfs Isaac. Jawel. In Isaac zal je het zaad genoemd worden, stond er in Genesis. En in Amos heten ze ook zo. De kinderen van Isaac. Het volk van Isaac. Zo zijn ze ook in de praktijk de wereldgeschiedenis ingegaan. Dat is de Skitten, dan wel de Saxen. En langs een andere route Kimmerius, maar Skitten en Saxen is gewoon hetzelfde woord. Is gewoon de naam van Isaac. Maar toe maar, je vindt hier die twee. En wat hier beschreven wordt, is dat deze twee houten moest Ezekiel tot elkaar doen naderen. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot een enig hout, tot één hout, tot één boom, wat u maar wilt, maar ze groeien samen tot één. En ze zullen tot één worden in uw hand. En wanneer de kinderen, de zonen uw volks, tot u zullen spreken, zeggende: zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn? Zeg dan maar wat het is. Maar als ze het niet vragen, dan hou je maar gewoon je mond, hoor. Heb je dat nog? Als ze vragen wat het is. Niet eerder. Als ze vragen wat het is. Zo spreekt tot hen al, zo zegt de Heer, Heer. Zie, ik zal het hout van Jozef dat in Efraïms hand geweest is. Voor de duidelijkheid, Efraïm is weer de eerstgeborene van Jozef. Officieel, en Jozef was officieel de eerstgeborene van Israël, van Jacob. En daarmee waren Jozef en Efraïm de erfgenamen van de naam Israël. Weinig bekend, maar daarom zeg ik het maar weer een keer, hè. Dat zegt Jacob toch tegen, over Efraïm en Manasse in Genesis 48. Hij zegt dat in hen, Efraïm en Manasse, dat in hen mijn naam genoemd worden. En hij maakt ze tot eerstgeborenen. En zo zegende hij Jozef, staat er dan. Maar hij zegende over Jozef heen meteen de kleinzonen, Efraïm en Manasse, de twee zonen van Jozef. En dat in hen mijn naam genoemd worden. Dat wil zeggen, de naam Israël wordt vererfd naar Jozef en via Jozef naar Efraïm als de officiële eerstgeborene, want de eerstgeborene erft de titel. Vandaar dat in Nederland nog steeds de eerstgeborene van het koningshuis de titel draagt van prins van Oranje. Het is een holle titel verder, maar en in België is het de graaf van Vlaanderen. Ook een holle titel, maar zo gaan die dingen. Hè. En in Engeland is het de Prince of Wales. En hoe het maar heten mag. En ze hebben nog een paar titels achter de hand voor de volgende leden van de koninklijke familie. Maar de naam van het koninklijke huis, om zo te zeggen, gaat over naar de oudste. En vandaar dat Efraïm, Jozef, de naam dragen van de naam Israël. Maar hoe dan ook, er staat, al zo zegt de Heere, zie ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls, dus zijn metgezellen, nemen, en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot één hout. En ze zullen één worden in mijn hand, zegt de Heer. En Ezechiël moest het voordoen. Maar de Heer zegt, maar dat zal ik doen. En we weten ook wanneer het gaat gebeuren. Nou ja, dat gebeurt dus bij de bekering van Israël. Zoals hiervoor beschreven. En dat is nog niet gebeurd. Want de geest is nog niet uitgestort op de inwoners van Jeruzalem, om zo te zeggen. Het volk is niet tot geloof gekomen, namelijk tot aanvaarding van Jezus als de Messias en dat soort dingen weer. Dat moet nog gebeuren. En dan pas zullen 10 en 2 stammen samengevoegd worden. Nou ja, en dat sta ik nou te vertellen met enige nadruk. En dat zou niet moeten. Maar het punt is dat juist in onze evangelische kring de idee heerst dat de Joden alle 12 stammen van Israël vertegenwoordigen. En hoe men daarbij komt, nou, ik zal het u besparen, want het is niet zo netjes om het te vertellen. Maar het is verzonnen om zich van bepaalde Bijbelse uitspraken vervolgens te kunnen ontdoen. Maar het is volstrekt verzonnen, want in de hele wereld weten ze beter. En de Joden zelf, al helemaal. Zij zijn hooguit 2 stammen en dan nog maar een gedeelte ervan. En onderling bovendien ook nog verdeeld in verschillende categorieën van Joden, ook nog heel sterk. Nee, ook als godsdienstig, maar ook qua afstamming bedoel ik. Maar de 10 stammen, nee, dat is niet onder de Joden. Dat komt pas later, dat komt pas als de Messias komt. Ze weten het heel goed en zo is het ook. Ze is niet helemaal niet twijfelachtig. En het is ook wat de Bijbel hier uitdrukkelijk leert. Dus laat u niks wijsmaken. De 10 en 2 komen pas samen in de wederkomst van Christus. En de 10 zijn niet Joods. Ze hebben geen Joodse binding, hebben geen Joodse aard of Joods karakter. Het is totaal wat anders. Heidenen worden ze geacht te zijn. En ze zullen pas één worden in de toekomst. En dan staat er vers 21. Spreek dan tot hen. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen. Dat zijn dezelfde woorden ongeveer Nou ja, het zijn dezelfde woorden als uit hoofdstuk 34. Maar nu gaat het wat duidelijker waarschijnlijk over twee volkeren, twee categorieën. Ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarheen zij getogen zijn en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls en ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben en ze zullen niet meer tot twee. Nou, dat kan je niet missen, hè. Zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dat zijn ze dus tot op heden wel, minstens twee volken. Het is eigenlijk één volk aan de ene kant en een groep van volken aan de andere kant. Volgens Genesis 48, toch? En onder vers 22 staat in mijn Bijbel keurige verwijzing naar Johannes 10, vers 16. Want ja, eerlijkheid halve. Ja, dit wordt letterlijk geciteerd daar. Dus dat moet het wel zijn. Wat de vertalers eronder verstaan hebben, weet ik ook niet. Maar voor zover ik iets weet van de vertalers, die hebben zich daar niet in de eerste plaats zorgen over gemaakt wat het betekent. Ze hebben in de eerste plaats vertaald. En vandaar dat de Statenvertaling de beste vertaling van de Bijbel is in welke modernere taal dan ook. Ja, beter dan de King James, zeker wel. Heel duidelijk. Ik heb ooit wel eens een paar keer een Engels sprekende predikant moeten vertalen. Die kwam dus met de King James en dan ging hij uitleggen van Willem Jones. Dan ging hij uitleggen van dat stond er dan wel, maar eigenlijk had er moeten staan zo en zo. En dan moest ik dan vertalen, maar het, ja, was een beetje lastig, want in onze Bijbel stond het dan ook meteen zo, weet je. En daar bleek het verschil toch wel, ja. Nederlands is weliswaar een klein taalgebied, maar we hebben de beste Bijbelvertaling die ooit geproduceerd is, hoor. Dat is deze. En de gebreken daarvan, nou die leer je maar uit het hoofd welke dat zijn. Of je schrijft ze maar op een lijstje. Nou, die moet je leren gewoon en dan weet je dat. Valt het wel mee. Maar staat het dus duidelijk, hè? Zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Weet je nou van niks en vertrouw je op die tekstverwijzingen eronder, wat niet altijd even verstandig is, maar het is toch voor de hand liggend dat je dat even nakijkt. Dan lees je Johannes 10 en dan zegt de Heer Jezus, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. En dan weet je ogenblikkelijk welke dat zijn, daar is niks moeilijks aan. Het is niet iets moeilijks, daar hoef je niks aan uit te leggen. Dat is vanzelfsprekend. Want deze stal daar, dat is het Joodse volk. En die andere stal, of je het nou leuk vindt of niet, die andere stal zijn de 10 stammen van Israël. Onder de naam eventueel van Jozef of de naam van Efraïm. En aan die namen zou je genoeg moeten hebben om ze terug te kunnen vinden op de bladzijden van de wereldgeschiedenis. Dat meen ik, maar toch. Zij zullen zich, vers 23 van Ezechiël 37, niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun vervoerselen, met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in welke zij gezondigd hebben. En zal ze reinigen, ze zullen mij tot volk zijn, amen. En ik zal hun tot God zijn en mijn knecht David, net als in hoofdstuk 34, mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen alle tezamen één herder hebben en ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren. En die doen. En vers 26. En ik zal een verbond des vredes. Heb je het weer? Het is gewoon het nieuwe verbond. Met hen maken. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. En ik zal ze inzetten. En zal ze vermenigvuldigen. En zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten. Tot in eeuwigheid. Enzovoorts. Heb je het weer? En hoe dat gebeurt? Nou ja, dat volgt hierna. Met een aanloop in hoofdstuk 38, maar in hoofdstuk 39 meer specifiek, want dan ben je in de 70ste week van Daniël. Die leidt tot de ondergang van Jeruzalem en de verwoesting van al wat het tot dat moment was in een ongelovige Joodse staat. Dat is hoofdstuk 39. En daarna, vanaf dat moment, dat is vanaf het eind van de 70ste week, zal het land gereinigd worden en gebouwd worden. En zullen de stammen Israëls verzameld worden, bezocht worden, tot één gemaakt worden. Dus na de 70ste week van Daniël, dus nadat de goede herder zijn voeten zal gezet hebben op de Olijfberg enzovoorts. En zij kudde is begonnen te verzamelen in de schaapskooi die eventueel Bosra heet. Schaapskooi, Bosra. Schapen van Bosra. En van daaruit enzovoort. Dus sluit allemaal keurig aan, hoor. Nou ja, veronderstellend dat u die dingen enigszins kent. Maar terug naar Johannes 10. Even de weg terug. De heer zei, ik ben de goede herder. Die moet eigenlijk al voldoende zijn om te beseffen dat we hier van doen hebben met de toepassing van deze profetieën. En niet alleen uit Ezechiël natuurlijk, want er steekt nog meer achter. Hè. De grote mannen uit de geschiedenis van Israël waren herders. Nou ja, Mozes en David, toch? Goed. En dan zegt hij, ik heb nog andere schapen. Die van, oh, er stond trouwens ook nog, ik stel mijn leven voor de schapen. En daarna, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Kijk, en die uitdrukking, ik stel mijn leven voor de schapen. U moet niet boos worden, maar de vraag is natuurlijk wat de schapen eraan hebben als de herder sterft. Ik heb het niet allemaal gelezen in het Oude Testament over de goede herder. Want de schapen, want de huurling vliet, en er staat hier ook, de huurling die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, die ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet, en de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En dan staat er twee versen verder, ik ben de goede herder en ik stel mijn leven voor de schapen. En daar leest men dan in dat de herder sterft voor de schapen. Ja, dan had er net zo goed een huurling kunnen zijn, die loopt weg en dan sterven de schapen. Hè? Ja, dan hebben de schapen toch ook niks aan. Toch? Dan denk je dan eens over na. En dan blijkt dat een uitdrukking als ik stel mijn leven voor de schapen helemaal niet betekent, ik sterf voor de schapen. Dan had het trouwens misschien ook al moeten zijn, ik stel mijn dood voor de schapen. Dit blijft een moeilijke taalkundige kwestie, dus ik zal me er verder niet in verdiepen. Maar ik stel mijn leven voor de schapen, betekent, maar het staat een halve bladzijde verder. Het betekent, ik geef mijn leven aan de schapen. Of beter nog, ik geef hun het eeuwige leven. Dat is vers 28. En ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Ik leef om de schapen te weiden. En de schapen leven door de levende herder. Herders sterven niet voor de schapen. En nu ik het toch over heb, dan nog maar één. De herder, de term herder wordt in het Nieuwe Testament gebruikt ook als aanduiding van de hoge priester. De hoge priester heeft de functie van de herder. De hoge priester brengt ook voor, naar de ordening van Melchizedek, brengt ook voor brood en wijn. Kortom, de herder geeft schapen te eten en de hoge priester geeft volk te eten, doet ze aanzitten aan zijn tafel en wat het maar was. Vandaar dan ook, de Heere is mijn herder en hij richt de tafel aan voor mijn... Psalm 23. Heb je het bij elkaar? Dat is de herder. En vandaar dat de Hebreeënbrief, die helemaal spreekt over de herder, de hoge priester van het Nieuwe Verbond enzovoorts, naar de ordening van Melchizedek, die Hebreeënbrief, die eindigt met de woorden: de God nu des vredes, die de grote herder der schapen, enzovoorts. En dan is Christus ineens niet meer de hoge priester, maar is hij de grote herder der schapen. Die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments. Aardig, hè? Want we hebben dat woord herder net gelezen en ook dat eeuwige testament. In Hebreeën, of in Ezechiël. En dit is Hebreeën 13, vers 20. Die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, enzovoort. Zie? En de herder, en de hoge priester sterft ook niet voor het volk. Dat is ook zo'n misverstand. Christus is pas hoge priester geworden op grond van, heel hoofdstuk 7 gaat daarover, van Hebreeën, op grond van en door zijn opstanding. En hij is hoge priester geworden krachtens, of naar de kracht van, onvergankelijk leven. Op grond van zijn opstanding. Hij sterft juist niet. Sterker nog, de hoge priesters van het oude verbond werden door de dood verhinderd te blijven, heet het. Hetgeen toch op zijn mens suggereert dat het niet de bedoeling was dat ze zouden sterven. Ze werden door de dood verhinderd te blijven. Ze hadden moeten blijven, maar ze waren zwak. Maar Christus is hoge priester geworden in zijn opstanding naar de kracht des onvergankelijke levens. Nog de hoge priester, nog de herder sterft. Zij sterven niet voor het volk, zij leven voor het volk. Zie? Dat zijn dingen die wij kwijtraken. Ik weet niet, ik denk dat de duivel dat doet. Ik heb geen andere verklaring daarvoor, want de Bijbel is daar duidelijk genoeg in, vind ik. Maar op een of andere wijze vallen we altijd terug naar de dood, naar het kruis en naar lijden, verdrukking. Ik weet niet wat dat is. Of dat nou de natuur is van de mens om daarbij te blijven hangen. We hebben nog een tekst ook. Niets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En het onder u slaan we dan over, het liefste. Niets te weten dan Jezus Christus en die gekruist. Maar Paulus zei, ja, onder u. Onder wie? Onder die baby's. Die jonge kinderen in Christus. Die geen vaste spijs verdragen. En hij zegt er ook meteen bij, maar wij prediken wel degelijk wat anders. Namelijk de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, enzovoorts. Hetzelfde schriftgedeelte. Zie? En in Filippenzen, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. De hele prediking vanaf Handelingen 2 is de prediking van de opstanding van Christus. Na Hebreeën 1 vers 3. Nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft. Hebben we dat nog? En al die brieven in het Nieuwe Testament prediken een levende Christus aan diegenen die geacht worden te geloven in zijn kruisdood, in zijn verzoenend sterven, of hoe dat maar genoemd mag worden, in het kruis van Christus. Daardoor horen ze tot de gemeente als zodanig. Wat moet hen dan nog geleerd worden? Het antwoord is dat hij leeft. En niet dat hij is opgestaan als een historisch feit, maar dat hij leeft. En dat wil zeggen actief is. Een werk doet waaraan wij deel zouden hebben, enzovoorts. Nou goed, we dan weer terug naar Johannes 10. Wat de Heer dus zegt is dat hij nog een andere stal met schapen heeft. Ik heb nog andere schapen. Dat wordt een beetje moeilijk, want dan moet ik meteen zeggen dat hiervoor staat: mijn schapen zijn degenen die mijn stem kennen. En zij volgen mij, enzovoorts. En hierna staat het er ook weer. Hè. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde. En zij volgen mij, in vers 27 bijvoorbeeld. Want zo gaat het. En als zij dus in vers 16 zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, dan op zijn minst suggereert dat, en dan ben ik heel voorzichtig, op zijn minst suggereert dat er ergens anders, dus onder die van Efraïm, mensen zijn die in hem geloven en die zijn stem kennen en hem volgen. Anders zouden het zijn schapen niet wezen. Toch? Want mijn schapen kennen mij, ze kennen mijn stem en ze volgen mij. En ik heb nog andere schapen. Ik weet wel dat het daarna staat. En zij zullen mijn stem horen in vers 16. Natuurlijk. Dat wil zeggen, het evangelie zal alsnog aan hen gepredikt worden. Er zal verslag uitgebracht worden van hoe het afgelopen is. Dat wil zeggen hoe het gegaan is. En dat hij zijn dienstwerk op aarde vervuld heeft. En dat hij nu leeft in alle eeuwigheid. En van God genaamd is zoon en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Enzovoorts. Dat zou nog gebeuren. Maar neemt niet weg dat hij zegt, die schapen zijn er en die heb ik. Op grond van uiteraard hetgeen hij gedaan heeft, gepredikt heeft, gereisd heeft, wat het maar was, voor de dagen dat hij onder de Joden zijn bediening begon. En daarmee ook zijn bediening trouwens eindigde. Heb je die nog? Dat is het feitelijk. En je moet hem nog even kortsluiten met wat we vorige keer lazen. Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. Impliceren, hij is geëerd, maar wel in een ander land dan. Veronderstel dus dat hij bekend is met het andere land en hij in dat andere land bekend is en daar geëerd wordt. En niet maar één land, want ja, misschien is hij ook naar de heidenen gegaan in het algemeen. Dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Maar die zijn niet buitengesloten of zo. Maar primair dan toch, zei de Heer zelf ook, ik ben niet gezonden anders dan voor de verloren schapen van het huis Israëls. Dus, daar zou hij in de eerste plaats zijn bediening moeten vervullen. En ik geloof inderdaad dat hij dat gedaan heeft. In het buitenland, ja. En dat hij daar is opgelopen, net als onder de Joden tegen de overheden die er waren, tegen het Sanhedrin en tegen Herodes en tegen Pilatus, maar dat hij ook in het buitenland van doen heeft gehad met hier en daar wat overheden en machten en vorsten die hem ter verantwoording riepen van wat gebeurt hier. Nou ja, dat is dus wat gebeurd is. En ook daarin heeft hij zijn sporen nagelaten. En ik meen ook dat dat dus gewoon in Psalm 119 staat. Die hebben gezeten tegen hem. En hebben gedacht zich van hem te ontdoen. Enzovoorts. Het is allemaal gebeurd. Maar ja, hij had een bediening te vervullen en dat heeft hij ook gedaan. En heeft daar zijn schapen. Wij hebben ook nog Efeze hoofdstuk 2... In Efeze 2, daar wordt immers gesproken over Christus die onze vrede is. En we hadden het straks over een eeuwig verbond. En over vrede in verband met de eenwording van de beide huizen van Israël. Maar in Efeze 2... lezen wij vanaf vers 11, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart en die vooruit genaamd werd door degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd, voorheen, ooit, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, om de zoveel tijd krijg ik daar vragen over, of opmerkingen. Want in nogal wat commentaren wordt gezegd dat de vertaling met vervreemd fout is. En dat het had moeten zijn vreemd van het burgerschap Israëls. Dat heb ik vroeger ook gedacht, dat was voor mijn bekering. Heb ik dat ook gedacht. Want Bullinger zei het, geloof ik. Nou, ik hoop niet dat ik nou de man vals beschuldig, maar... zo van, dat moet gewoon zijn vreemd. Oh ja, dan begrijp ik het, vreemd van het burgerschap Israëls, heidenen. Maar ooit heb ik het een keer nagezocht en toen bleek dat het wel degelijk moet zijn... vervreemd van het burgerschap Israëls. Het ligt misschien niet zo voor de hand, maar mede daarom... is het opmerkelijk dat de vertalers het keurig zo vertaald hebben. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Ze moeten goede taalkundige redenen gehad hebben. Theologische hadden ze niet. Maar ze moeten dus goede taalkundige redenen gehad hebben om het toch zo te vertalen. Want vervreemd suggereert dat nog verder terug... zij geen vreemdelingen waren van het burgerschap Israëls, maar dus deel hadden aan het burgerschap Israëls. Met andere woorden, Paulus richt zich hier tot heidenen, zijn de onbesnedenen, waarvan dan blijkbaar de voorvaderen, als je maar lang genoeg teruggaat, maar hoe lang staat er niet bij, waarvan dan blijkbaar de voorvaderen deel hadden aan het burgerschap Israëls. En, want de strekking is dat zij die vervreemd waren van het burgerschap Israëls inmiddels, in Christus nabijgebracht zijn. Zij die eertijds verre waren, worden ze genoemd in vers 13. Gij die eertijds verre waart. Maar degene die eertijds verre waren, kennen wij uit Jesaja. Over verre zijnde en aan het uiterste der aarde. En licht tot aan de uiterste der aarde. Dat zijn degenen die verre zijn. En daar zijn het wis en waarachtig. Eveneens. De 10 stammen van Israël. Bovendien heten ze ook zo. Want ze heet Brit Am. En Brit Barat. Dat is de oude naam. Waarvan de Israëlieten zich bedienden. En later de... Phoeniciërs en nog later de Carthagers. En natuurlijk de Britten. Het verbondsvolk. He? En ook de Parten trouwens. Alleen die kennen geen B. Dan wordt het meteen een P. Dus dan wordt het de Parten. Maar het is gewoon Brat. Barat. Brit. Parten. Bent u ooit wel eens geweest in Panjas? Het heet Banjas, maar die lui daar spreken het met een harde P uit, Banjas. En ik herinner me nog, ook andersom gebeurt ook, hè, dat de harde P wordt uitgesproken als B. Dat was bij de Beduïnen in Petra. Nou, de man had, die gids had het maar altijd over de Bijbel. Ik denk, wat moet hij met de, hoe moet hij met de Bijbel? Maar hij bedoelde de people. Maar het volk. Dus wij werden gepiepeld met de... Nou ja, laat maar zitten. De P en de B door elkaar gegooid. Dat komt allemaal voor. Maar goed, het is de... Hè? De Efeze 2, daar ben ik nu. Van degene die eertijds verre waren, dat geen... dat is vers 13, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede. En wat beschreven wordt is dat inderdaad twee tot één gemaakt zijn. Door Christus die onze vrede is. En die rijmt toch heel goed op in Ezechiël 34 en 37, waarbij twee tot één gemaakt zijn. Bovendien gaat het in het verdere verloop van dit schriftgedeelte in Efeze 2 over het idee dat die beide categorieën gelovigen uit heiden en joden, zoals hier beschreven, gebouwd worden op een en hetzelfde fundament. En de uitspraak uit Psalm 118 wordt hierop van toepassing gebracht over de steen die de bouwlieden verworpen hebben enzovoorts. Maar goed, ik ga daar niet gedetailleerd op in. De enige vraag die overblijft is, hoe zit dat dan met die heidenen in Efeze die tot geloof kwamen? En dan moet ik u zeggen dat het hele gebied van Anatolië, dat wij noemen het Turkije tegenwoordig, dat hele gebied daar ooit overlopen is geworden door de Kimmeriërs, de Kennemers. Door de Kimmeriërs, die voor een deel zich daar ook gevestigd hebben. En dat zijn gewoon afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Het is een ingewikkeld verhaal als ik moet vertellen hoe dat met die volkeren ongeveer dan gegaan is en wanneer. Maar het gebied daar is bevolkt geworden door Israëlieten. Logischerwijze, het grenst tamelijk goed aan Israël. Als je uit Israël moet wegvluchten, dan kun je naar het zuiden, dan kom je in Egypte of eerst bij de Filistijnen. Dat is gewoonlijk niet de goede richting. Dus je moet naar het noorden het land uit, want naar het oosten kan ook niet. Dat was altijd al woestijn. Moeizaam. Dus de route ging naar het noorden of naar het zuiden. En naar het noorden, kijk je maar op je kaart. Dan kun je, als je naar het noorden gaat, rechtdoor, dan ga je de Caucasus over, ben je in Oost-Europa. En daar heette de lui Skieten. Die luiden van Isaac afstanden naar het noorden, heette daar Skieten. En dan heb je lui, die gingen niet de Caucasus over, maar die gingen linksaf. Ongeveer bij het woonhuis van Paulus en ouders gingen ze linksaf, daar ergens, bij Tarsen. Linksaf, en dan kom je in Turkije, heet dat tegenwoordig. Nou, in dat gebied. En daar zijn ze, op de kaartjes kun je het vaak wel zien hoor. Er zijn natuurlijk, hier liggen ook heel wat van die kaartjes. Het is altijd wel leuk om dat eens te zien. Ze kwamen daar langs en hebben zich daar gevestigd. Het is lang gebied gebleven van de Israëlieten. Bovendien is ook het gebied van de Galaten bijvoorbeeld. Maar de Galaten zijn, komen uit Galilea oorspronkelijk. Zijn Kelten, maar zijn Galliërs die zich daar gevestigd hebben toen het een Romeinse kolonie werd daar. En nadat ze dienst gedaan hadden in het leger van de Romeinen, zwaaiden ze af en mochten zich in de diverse koloniën vestigen. Dat was er een van. Daarom heet het Galatië. En waarom vestigen Galliërs zich daar in Klein-Azië? Nou, omdat het eigen volk is wat daar woont. Dat er langs een heel andere route terechtgekomen is, maar dat woont daar. Dus het is een goede plek om je dan te vestigen. En dat is allemaal geschiedenis, maar het staat niet in je gewone geschiedenisboekjes. Valt buiten de kanon, zit niet in het onderwijssysteem, daarom weten wij het niet. Dat is de aardigheid van dat soort materiaal wat hier nou ligt. Daar staat nog wel eens wat het een en ander in over hoe dat gegaan is. Dat interesseert verder niemand natuurlijk. Maar ja, als je weet over welke volken dat handelt en dat je van doen hebt met de stammen Israëls, dan krijgt het toch ineens een Bijbelse context. En daar gaat het maar om. Hè? En dat is hier met Efeze wel degelijk ook het geval. Ook in Colossense lees je trouwens, Colossense 1 lees je hetzelfde, die van vervreemd van het burgerschap Israëls. In de zin van dat er twee partijen zijn die bij elkaar komen en ook met het idee van dat het op een of andere wijze voorzegd is. Ja, ik zoek het even op voor de zekerheid. Efeze, Filippenzen, Colossense 1 vers 21. En hij heeft u die eertijds verre waard, heette het bij Efeze, en nu heet het u die eertijds vervreemd waard en vijanden door de verstand in de boze werken nu ook verzoend in het lichaam zijns vleesjes, dat wil zeggen zijn lichaam. Want zijn vlees is hetzelfde als zijn lichaam. Door de dood heen, opdat hij u zo heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen, enzovoorts. Gaat wel degelijk over toepassing van oud-testamentische profetie. Dat daarna In de volgende fase geldt dat een ieder die tot geloof komt, wordt toegevoegd aan die ene gemeente en dus aan dat lichaam van Christus. Dat is zo, maar de Bijbelse achtergrond van het verhaal is dat heel de roeping van de gemeente voortkomt, nou eenmaal, uit de beloften die God aan Efraïm, via Jozef en Efraïm, vererfd heeft. En daar gaat het om. En bovendien hangt het samen met een andere Bijbelse waarheid, namelijk dat Israël, hoe dan ook, altijd Gods volk zou zijn. En dat is wat traditioneel wordt weggeredeneerd op allerlei manieren. Zo van, ja, maar het was conditioneel. Moesten ze wel aan de voorwaarden voldoen. Dat hebben ze niet gedaan, dus dat is veranderd. Dus nou is Israël niet Gods volk. Anderen vinden dat te ver gaan en zeggen, nou ja, toen heeft God de kerk tot zijn volk gemaakt. En nou is de kerk Israël, dat is de zogenaamde vervangingsleer dan. Het heeft allemaal een kern van waarheid, al die leringen. Natuurlijk hebben ze een kern van waarheid. Hier en daar een tekst uit zijn verband enzovoorts. Maar toch is men het verhaal kwijt. En wat men daarbij trouwens helemaal uit het oog verloren heeft, en dan steek ik mijn nek maar weer eens uit, maar wat men helemaal uit het oog verloren heeft, dat daarnaast wel degelijk ook de belofte, de profetie, het verbond is met betrekking tot de enduring dynasty van David. Het gedurige huis, het vaste huis, koningshuis van David. Dat er altijd iemand uit het huis van David koning zou zijn, minstens één, over Israël. Maar wij zijn dat kwijtgeraakt. We hebben dat weggeredeneerd. Wat dan ook, wat vergeestelijkt, want zo heet het dan. Zo van, Christus is koning over het ganse heelal en hij is uit het huis van David, dus dan hebben we dat geregeld. En dan zeg ik, ja, dat kan nog wel wezen. Dit is de officiële Calvinistische verklaring, hoor. De troon van Christus is toch van David? En hij is toch koning, heeft toch een troon in de hemel? Dat is dan toch de troon van David in de hemel? Enzovoort. Dan zeg ik, dat is mooi bedacht, maar je hebt wat vergeten. Ja, eigenlijk twee dingen. Maar goed. Het ene is dat Jacobus zegt dat die vervallen hut van David in de toekomst pas hersteld zal worden. Dus iets klopt er niet aan het verhaal. En het andere is dat je vergeten hebt dat er tussen 587 en de opstanding van Christus dan toch een vacuüm zit, een lacune zit, een parenthese is van pak een beetje een jaartje of 600, waarin er dan toch geen troon van David is, of wel? Zedekia was toch de laatste? Dus dan moet je dat gat ook nog opvullen. En als je dat gelukt is, dan kun je die andere redenering ook wel vergeten. Want de wijze waarop die troon via Zedekia vererfd is geworden, ergens anders in de wereld is terechtgekomen, is nog steeds actueel. Ik ben het boek kwijt. Er was een boek dat is geschreven over het leven van Wilhelmina, koningin Wilhelmina. Ik heb het niet meer en ik weet ook niet of ik het ooit gehad heb, maar ik weet zeker dat ik het gelezen heb. Was geschreven door een secretaris van haar of zo, die achteraf uit de school geklapt heeft en daarover geschreven heeft. Weet ik ook de naam niet meer, ik weet het niet meer. Dus ik kan het ook niet terugvinden zo. En daar schreef hij in dat over het geloof van koningin Wilhelmina, dat ze wel degelijk geloofde dat zij een van de erfgenamen was van het huis van David. Nee, dat heeft ze zelf geschreven. Dus, die ben ik ook kwijt trouwens, hoor. Die moet ik ook nog eens opschouwen op Marktplaats of zo. Of in de kringloop. Die ontbreekt aan de verzameling, maar sommige dingen ontgaan me, want je wil graag weten wat die lui zelf ervan weten. Maar neem maar gerust aan, dat weten ze heel goed wie ze zijn. En dat erachter steekt. Maar goed, dat doet er dan verder niet zoveel toe, maar die zijn we ook vergeten. Maar die troon, die is er wel, maar die loopt via... Die staat niet bij Juda, dat wil zeggen niet bij het Joodse volk. Het is wel de troon van Juda, maar staat niet bij het Joodse volk, maar staat bij Israël. Want dat was de belofte ook. Zal altijd iemand uit het huis van David koning zijn over Israël. En dat heet een zoutverbond. Zoek het woord maar op in de Bijbel, zoutverbond, vind je wel. Dat betekent altijd durend, geconserveerd, zal altijd zijn, zal geen einde nemen.
Toch nog een keer naar Her Majesty the Queen, ja, op de koffie.
Ja, maar toch nog eens een keer ernaartoe, hè, ja, hoe dat zit. Wilhelmina was sterk gelovig, dat kwam via Emma overigens. Haar moeder. Nou ja, dat doet er ook niet toe. Maar wat het toe doet is dat wij dus... ...of bewust zouden zijn dat wat op de oppervlakte via Juda gebeurt... ...ja, dat is maar een deel van het verhaal. Het andere deel speelt zich af buiten dat verslag om... ...maar het ligt wel vast in de profetieën. Ik zal u nog wat zeggen, want ik heb eigenlijk maar weinig tijd meer... ...maar dus maar even. Wij lazen net in Ezechiël... 37. Dan lazen wij over het herstel van Israël. Onderweg wordt ook vermeld een soort herleving van een Joodse staat, denk ik. Dat is die beenderen bij elkaar komen en er is geen leven in. Er ontstaat dus een zombie. Een golem heet zoiets in de kabbalistieke termen. Maar daar heb ik geen verstand van natuurlijk, want dit mag je als christen niet lezen, dat weet u. Kabbala en dat soort dingen. Maar dus zal ik me niet verder vertellen. Maar er ontstaat een dood lichaam, waarover de Bijbel verder spreekt. Maar daarna hebben wij... In het tweede deel, vanaf vers 16, neem u een hout en schrijf daarop. En het merkwaardige is, dat zei ik u steeds, je bent bij Ezechiël. En Ezechiël is primair 10 stammen van Israël, want daar is de man. Maar nou komt deze profetie en dan heet het voor Juda. En pas in tweede instantie, het tweede stuk hout voor Efraïm. Zie je dat, die volgorde? In vers 16 is dat. Maar het punt is... dat als het gaat over de... dat is echt waar, dat, ik ben het niet anders tegengekomen... als het gaat over de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat wil zeggen, wij noemen dat de wederkomst... maar dat is niet echt een Bijbelse term, hè? Als het gaat over de openbaring van de Messias. Eigenlijk moet je dan gewoon zeggen de komst van de Messias. Maar ik bedoel uitdrukkelijk dus zijn komst in heerlijkheid. Als zodanig. Als de Messias namelijk. Dan begint dat bij Juda. Dat is omdat het koningschap van David nu eenmaal ook begint bij Juda. Want hij is uit Juda. En de Heer Jezus, zijn koningschap, maar de Heer Jezus zelf is uit Juda. Dus het is de scepter van Juda, die van Juda niet zou wijken enzovoort. Als het gaat over de openbaring van de Heer Jezus Christus als de Messias en dus als de koning, dan begint dat bij Juda en dus bij het Joodse volk. Feitelijk is dat ook de reden waarom dat koninkrijk van Christus niet al bij zijn eerste komst openbaar is geworden. Het Joodse volk beliefde hem niet. Nou, velen uit de Joden wel, maar het Joodse volk niet. En toen zei de Heer dus, nou dan wordt het van u weggenomen, het koninkrijk Gods, en het wordt gegeven aan een ander volk. Want ja, je had er toch twee in de praktijk. Hebben we die nog? Als het gaat over onze tegenwoordige bedeling, waarin wel degelijk het nieuwe verbond is aangebroken, maar waarin niet het koninkrijk openbaar wordt, dan vind je als eerste genoemd Israël en dan pas Juda. Dat wil zeggen Efraïm of Juda of hoe ze maar heten, maar Israël. Eerst de 10 stammen, dan de 2. Zie, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Dat begint niet bij Juda, dat begint bij de 10 stammen van Israël. Dat zijn onze dagen. Maar zodra het gaat over de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk, als het over koningschap gaat, dan begint het bij Juda. En dat is wat je hier dus in Ezechiël 37 vindt. Voor Juda. En daarna, anderhoud en schrijf daarop voor Jozef. Het neemt niet weg dat bij gelegenheid, maar ik weet nooit uit mijn hoofd. Ik kan het allemaal niet onthouden, mensen. Dat bij gelegenheid gezegd wordt dat, dat Israël, zijn er dus de 10 stammen, zal toegevoegd worden ooit aan Juda. Nee, andersom, dat Juda zal toegevoegd worden aan Israël. Dan wordt Juda beschouwd als afgedwaald. Nee, maar even aan het kijken of dat nou stond in Jeremia 31. Maar ik, nou wordt het paniek hoor, want het kan niet. Weet ik allemaal zo. Het gaan dagen voorbij dat ik het niet lees, zal ik maar zeggen. Ik weet wel dat het staat in. Wat was het ook alweer? Deuteronomium 33. De zegeningen van Mozes. Ja. Maar het staat ook ergens in Jeremia of zo. Maar ik kan het zo gewoon niet vinden. Maar ik heb inmiddels wel Deuteronomium 33 voor me. Daar staat. Dat zijn de profetieën van Mozes. Het heet officieel de zegeningen van Mozes, maar ik noem het gewoon de profetieën van Mozes over de stammen, diverse stammen van Israël. En daar staat over Juda in vers 7, dit is van of over Juda, dat hij zeide, dat wil zeggen dat Mozes zeide, hoor Heer de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn. Zijn handen is een woordspeling op de naam Juda. Want Juda komt van Yad. En een Yad is een hand. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn. En zijt gij hem een hulp tegen zijn vijanden enzovoort. Waar gesuggereerd wordt dat Juda de afgedwaalde is. En dat als Juda tot bekering komt. Dan wordt hij wedergebracht tot zijn volk. Dat wil zeggen, dan gaat hij in de voetsporen van de 10 stammen van Israël. En bij elkaar, op zijn minst, suggereert dat, want dit is niet waterdicht natuurlijk, zo'n tekst. Maar op zijn minst suggereert dat zijn volk, dat wil zeggen de 10 stammen, eerder de Messias en het Nieuwe Verbond kennen dan Juda. En Juda zal dus toegevoegd worden tot Israël. Nee, die bedoel ik echt niet, nee.
Maar
het
ging gewoon in 12 ook dan?
Nee, het was een van de profetieën die ik bedoel.
Jeremia 3.
Hè? Wie zijn er, Jeremia 3? Ja, ik denk dat dat klopt, ja. Dus als ik het zo. Ik zocht in 31, maar ik praat tegelijkertijd door, dus een. Ik denk, iemand vindt het misschien en anders maar niet. Jeremia 3. Vers 18, ja, ik heb hem voor me linksbovenaan de bladzijde, want dat weet ik toch wel. Ja. Jeremia 3. Dat is dat hoofdstuk over die beide huizen van Israël. Israël en haar trouweloze zuster Juda enzovoort. Nou ja, goed. En er wordt zelfs speciaal wordt geprofiteerd vanuit Jeremia en dus vanuit de twee stammen van Israël wordt er geprofiteerd tegen het noorden, want daar zijn de 10 stammen van Israël heen verdwenen. En dan staat er in vers 12, ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u gij afgekeerde Israël. Dat zijn dus de 10 stammen. Dat blijkt uit het verband. Israël. Bekeer u, zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heer. Ik zal mijn toorn niet in eeuwigheid behouden, enzovoorts. Bekeert u, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, enzovoorts. En ik zal u herders geven, die zullen u weiden. Dat is een profetie over de 10 stammen van Israël die hier al in ballingschap waren. Het wordt hen achterna geroepen, als het ware. En zo zou ook het evangelie hen achterna geroepen worden. Maar dan staat er in vers 18, in die dagen, dat wil zeggen ooit in de toekomst. Specifieker is dat nooit, hè. Die dagen wijst niet naar iets specifieks, wijst gewoon naar de toekomst. Dan, in die dagen, vers 18, zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Als je nou nog een tekst zoekt om het onderscheid te zien tussen Israël en Juda, dan is dit er wel één natuurlijk, hè. Ja. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En ze zullen tezamen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. En dat moet natuurlijk in de toekomst alsnog gebeuren. En voor zover het in onze dagen een toepassing zou hebben, kan het alleen maar betekenen dat waar in onze dagen, niet Juda, maar mensen uit Juda, Joden dus, tot geloof komen, is het omdat ze het evangelie gehoord hebben via Israël. Via de 10 stammen van Israël namelijk. Mijn vader die vertelde deze dingen niet openlijk, niet in het openbaar. Aan mij eigenlijk ook niet hoor. Pas als ik hem wat zei, dan zei hij, ja, dat geloof ik ook, zei hij dan. Dan ging het weer gauw ergens anders over. Maar mijn vader zei over de Joden, hij zei, het is toch opmerkelijk dat de Joden wegens hun verwerping van de Messias verstrooid zijn geworden onder alle volkeren, maar dan toch hoofdzakelijk terecht zijn gekomen, en dan zei hij niet bij Israël, dan zei hij, dat dacht hij denk ik ook niet eens hoor. Dan zei, ze zijn hoofdzakelijk terechtgekomen onder die volkeren. Ze zijn ontvangen toch hoofdzakelijk onder die volkeren die Christus wel kennen. En wie komen ze daar dus tegen? Alsnog de Heer Jezus Christus. Want ik weet wel dat je dat allemaal niet meer mag zeggen, want wij moeten allemaal hard roepen mea culpa en dat soort dingen meer. Wij christenen zijn slecht, wij hebben de Joden vervolgd. Maar als de Joden ergens al niet vervolgd werden, was het juist onder de christenen. Daar werden ze het minst vervolgd. Nou ja, ik zeg dus niet dat ze niet vervolgd werden, maar maar ze hoorden hier ook het evangelie. En ja, zeker. En daar waar men dan niet op inging, dat wil zeggen dat niet accepteerde, leidde het logischerwijze tot wrijving. En tot, dat is ook de geschiedenis van Luther. Die had niks tegen de Joden. Oorspronkelijk niet. Integendeel. Ze moesten ook het evangelie horen. Iedereen moest het horen. Dat de mens uit geloof gerechtvaardigd werd. Zowel de Jood als de Heiden. Romeinen 1, 2 en 3. Weet je, die hoofdstukken. Dat waren Luther zijn hoofdstukken. Eerst de Jood en ook de Griek. Hij had er niks tegen. Alleen waar hij over struikelde uiteindelijk, was dat de Joden zo verschrikkelijk vijandig stonden tegenover het evangelie. En toen zei hij, we moeten zorgen dat ze van ze afkomen. Ze staan ons in de weg. Ze zijn ons tot last. Ze zijn vijanden. En dat ging niet over antisemitisme of rassenhaat, of dat heeft men er later van gemaakt. Maar dat is helemaal niet zo. Het is vanwege die hardnekkige religie waaraan ze vasthielden, waarschijnlijk tegen beter weten in. Want hen werd in die dagen wissenwrachtig het evangelie gepredikt. Het is trouwens altijd gebeurd, het evangelie prediken, ook in Nederland. Ik kwam van de week nog zelfs een verhaal tegen over dat in de synode van Dordrecht in de 30e jaren, 1639, wanneer het was, dat er toen zelfs officieel een verzoek gericht is naar de Staten-Generaal om van overheidswegen, want in Nederland was godsdienst en staat niet gescheiden in die dagen, dat een verzoek gedaan werd om van overheidswegen zending te bedrijven onder de Joden. Alleen de Joden zelf beschouwen dat graag als antisemitisme. Vinden zelfs vijandig. En daar is ook wat voor te zeggen, omdat het Jodendom in hoge mate een religieuze aangelegenheid is. En als je je luid tot Christus bekeert, zal ik maar zeggen, ik heb het niet over christendom, maar als je die tot Christus bekeert, betekent dat toch heus het eind van hun Jodendom als zodanig. En ja, je neemt ze hun identiteit af die ze zo zorgvuldig om 2500 jaar bewaren. Dat is het probleem. Zie? Maar ja. Maar wat de Bijbel leert, is dat God het werk doet langs twee verschillende lijnen in de loop van de geschiedenis. Zo niet via de ene, dan wel via de andere. En wat wij in ons Nieuwe Testament tegenkomen, is dat de Joden geen gehoor geven, geen belangstelling hebben als volk niet voor de Messias. De wet staat hen in de weg, wordt ons later leerstellig uiteengezet. Dat het zo is. Maar de vraag is daarna, heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is, nee, want hij heeft nog het andere deel, en dat is van oorsprong en van ouds de eerste erfgenaam van de naam Israël. En daar is het evangelie naartoe gegaan en heeft het wortel geschoten. Daar heeft het zijn thuis gekregen. Het is gegeven aan een ander volk en dat brengt zijn vrucht voort. En die vrucht is de gemeente. Daar maken wij deel van uit. En er wordt elke gelovige aan toegevoegd. Maar het is op basis van de beloften, profetieën, maar in de eerste plaats beloften die God vererfd heeft via Jozef en Ephraim en Manasse. Dat is wat het is. En de sporen daarvan vind je in de Bijbel. Sumier, maar je vindt ze. En je vindt ze ook sumier, maar je vindt ze in de wereldgeschiedenis. Je vindt ze zo terug. Maar goed, een andere keer weer meer daarover. Wij moeten het voor vanavond weer hierbij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat we u mogen kennen. En dat ondanks wie wij waren, wie wij zijn van nature, dat wij met al onze tekortkomingen mogen komen tot u in het besef dat er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Maar we danken u dat wij uit genade gerechtvaardigd worden. Omdat u een weg tot zaligheid bereid hebt. Via het verzoeningswerk van onze Heer Jezus Christus. En we danken u te mogen weten dat wij met hem gestorven zijn. Met hem begraven zijn, maar ook dat wij op grond van geloof met hem zijn opgewekt. En zelfs een hemelse positie hebben ontvangen. We danken u dat wij vanuit die positie ook dit woord mogen openen. In het besef dat u ons in heel de waarheid wilt leiden. Dat u ons uw verborgene dingen bekend wil maken. Opdat we zouden opwassen in geloof en in genade. Opdat wij daadwerkelijk een hemelse positie zouden innemen. Van bovenaf deze aardse omstandigheden zouden bezien, zouden beseffen dat u een werk doet in de loop van de geschiedenis. Wij danken u daarom dat we uit genade daar deel aan mogen hebben. Mogen deel hebben aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is ingeschreven. Dat we geroepen zonen zijn en erfgenamen. Dat we als koningen en priesters onder het nieuwe verbond de eeuwigheid zullen binnengaan. Wij danken u daarom voor die erfenis die u voor ons bewaart. En we bevelen ons aan op grond van uw beloften, bij het woord uw genade en bij de kracht daarvan. Wees u ons nabij, om Christus wil en uit genade. Amen.